Er zijn nog twee schriftplaatsen die we met elkaar moeten bespreken. Er zijn twee schriftplaatsen namelijk waar de verborgenheid met name genoemd wordt. Dat is nog in Openbaring 1 vers 20 en in Openbaring 10 vers 7. Want Openbaring 17 vers 5 en 7 hebben we inmiddels gehad. Dat ging immers over Babel. De verborgenheid der ongerechtigheid die daar geopenbaard werd. Er blijven nog twee schriftplaatsen over en ik begin eigenlijk met de laatste, of naar aanleiding van de laatste van die beide. Voor mijn eigen gemak is dat uiteraard. Dat is namelijk Openbaring 10, vers 7. Waar staat, maar in de dagen der stem de zevende engels, wanneer hij bezuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. Hier wordt dus zo zonder meer gezegd dat de verborgenheid op een bepaald tijdstip, dat wil zeggen bij een bepaalde gelegenheid, vervuld, volgemaakt dus, zal worden. Ik heb dus die schriftplaats in het verleden al een keer aangehaald toen we met de inleiding tot ons onderwerp bezig waren. Omdat namelijk in dit schriftgedeelte uiteengezet wordt wanneer de verborgenheid eindigt. En dat is een belangrijke zaak, zeker in verband met die andere schriftplaats die we nog bespreken moeten, namelijk Openbaring 1 vers 20. Hier in Openbaring 10 vers 7 staat dat de verborgenheid, dat wil zeggen dat al de verborgenheid Gods vervuld zal worden in de dagen der stem, de zevende engels, wanneer hij bezuinen zal. Dat houdt dus in dat die verborgenheid inderdaad door de profeten bekend werd gemaakt, of althans dat de profeten daar weet van hadden. Maar dat hebben we al lang geleden gezien natuurlijk, dat dat zo was. Maar bovendien, hier wordt uitdrukkelijk gezegd wanneer het volgemaakt zal worden, waaruit dus maar blijkt dat het misschien reden zou kunnen geven tot misverstand. Dat een extra opmerking ervoor voor nodig is om te zeggen wanneer het precies voltooid is. En dat is natuurlijk terecht, want er bestaat het een en ander een misverstand over, met name ook naar aanleiding van Openbaring 1 vers 20. Maar hoe dan ook, hier staat dat het vervuld zal worden, voltooid, vervuld, volgemaakt, hè, in de dagen der stem des zevende engels, wanneer hij bazuinen zal. En dit vers wordt dan ook gewoonlijk door mij aangehaald, direct naast Openbaring 11 vers 15... waar deze zevende engel genoemd wordt. En waar de bezuin van deze zevende engel genoemd wordt. Dat noodzaakt ons feitelijk om eerst even terug te kijken om te zien waarover het gaat. Want je kunt wel praten over een zevende bezuin, maar dan zul je toch moeten weten waar al die andere zes dan gebleven zijn, enzovoorts. Hè? En daarom ga ik terug naar Openbaring 6... waarin nog helemaal niet sprake is van bazuinen, maar nog slechts van zegels, zegelen. In Openbaring 6 lezen wij dat diverse zegels geopend worden. In eerste plaats zijn dat vier zegels die elkaar in hoog tempo opvolgen. Te beginnen bij vers 2 van Openbaring 6. Er staat, ik zag en ziet een wit paard en die erop zat had een boog en hem is een kroon gegeven en hij ging uit overwinnende en opdat hij overwonnen. En dat is al wat er van het eerste zegel gezegd wordt. Nu is het zo, dat zal zo meteen ook uit het verband nog wat duidelijker naar voren komen, dat we hier niet te maken hebben met de wederkomst van Christus of iets dergelijks. Er zijn er genoeg die zeggen een wit paard, oh dat moet Christus zijn. Maar het gevaar zit er natuurlijk altijd weer in dat we de zaak verwarren. Want het gaat hier inderdaad niet om de Christus. Het gaat er wel om iemand die zich als zodanig uitgeeft, zullen we dan maar zeggen. Of althans, die zich graag daarvoor zou willen laten doorgaan. Maar in ieder geval, hij zit op een wit paard en hij had een boog, staat er. Dat is heel interessant, want dan mis je meteen ook wat, hè? Hè? Ja, dan mis je een pijl. Wij hadden altijd pijl en boog vroeger, als jongens, hè? We speelden met pijl en boog. Je dacht dat het één ding was, hè? Pijl en boog heette dat, hè? Dat is één uitdrukking, pijl en boog. Maar hier is alleen maar sprake van een boog. Dat wil zeggen, de kracht is wel aanwezig, want die zit hem immers in de boog. Maar het wapen zelf ontbreekt. Dat wil zeggen, dat heeft hij blijkbaar niet nodig. Hij heeft wel macht, want daar is de boog uiteraard een beeld van. Het is immers een gespannen boog, hè. Maar zonder dat er verder wapens aan te pas komen, want een boog zonder pijl is eigenlijk geen wapen, hè. Zonder dat er wapens verder aan te pas komen, staat er dat hem een kroon is gegeven. Hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende. Dat wil zeggen, blijkbaar niet met wapengeweld, maar het lukte hem dus wel. Hij overwon. En dat was ook de bedoeling, staat er achteraan. Namelijk, opdat hij overwonnen. En dat brengt ons direct terug bij die figuur uit het boek Daniel. Ik moet het even opzoeken. Ik lees dat niet alle dagen, dus ik zoek het maar even op. In Daniel. Even kijken. Nou, Daniel 8 heb ik hier bijvoorbeeld. Daar staat in Daniel 8, vers 9. En uit een van die kwam voort een kleine hoorn, welke uitnemend groot werd tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het sierlijke land. En hij werd groter dan het Heer des hemels. En hij wierp er sommigen van dat Heer en van de sterren, staat er dan letterlijk, ter aarde neder. En hij vertrad ze. En hij maakte zich groter dan de vorst, diens heers. En van dezelfde werd weggenomen het gedurig offer. En de woning des heiligdoms werd nedergeworpen. En het Heer werd in de afval overgegeven tegen het gedurig offer. En hij wierp de waarheid ter aarde. En hij deed het. En het gelukte wel. Nou, staat hier natuurlijk een heleboel in deze paar versen. Maar als ik het met eigen woorden mag herhalen, dan staat er dat in de toekomst een vorst zal opstaan die zich inderdaad zal keren tegen de Joodse staat. En met name ook tegen de gelovigen die zich daarin bevinden. En hij zal hen vernederen. Hij zal hen ter aarde werpen. En hij zal zelfs de tempel ontheiligen en al dat soort dingen meer. En verder staat er dat het Heer werd in de afval overgegeven. Dat wil zeggen dat Israël in afgodendienst, want dat is afval, zal worden overgegeven enzovoort. Dat is precies wat in de eindtijd zal gebeuren. Zo in de 70ste week en met name dan ook in het midden van de 70ste week. Maar het gaat erom dat hier een vorst optreedt die inderdaad de macht over Israël krijgt. En er staat uitdrukkelijk bij, het gelukte wel. Dat wil zeggen, hij kreeg gedaan wat hij van plan was. Ja.
Is dat diezelfde persoon in Daniel 11 die door vleierijen?
Daar wou ik nou net naartoe gaan. Ja, dank u wel. In Daniel 11, waar dezelfde figuur inderdaad weer genoemd wordt, blijkbaar. Daar staat in vers 21... Daarna zal er een verachte in zijn staat staan, de welke men de koninklijke waardigheid niet zal geven. Deze was namelijk een tweede keus. En vandaar een verachte. Hij volgde namelijk uiteindelijk zijn broer op. En dan staat er, doch hij zal in stilheid komen en het koninkrijk door vleierijen bemachtigen. Dat wil zeggen, hij komt wel aan macht. Het is bemachtigen wil zeggen, de macht verwerven. Dus van een boog is wel sprake, maar niet van pijlen, zal ik dan maar zeggen. Want hij verwerft zich, dat koninkrijk staat hier, door vleierijen. En dan staat er ook verder dat hij zich zal keren tegen, nou laten we zeggen tegen Israël, want er komt het dan toch op neer. En datzelfde vind je ook terug in Openbaring. Dan ga ik even naar Openbaring toe. Daar vinden we hem namelijk ook. Daar staat namelijk van hem in vers 5 van Openbaring 13. En hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zo's te doen, 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel tabernakelen. En hetzelfde werd macht gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. Daar heb je het, hè? En om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En het punt is nu dat deze machthebber die in de toekomst zal komen, inderdaad, natuurlijk Israël aan zich onderwerpt, maar feitelijk macht krijgt over alle taal, geslacht en taal en volk, staat er. Hij zal de volkeren der aarde aan zich onderwerpen, waaronder ook Israël, maar niet met oorlogsgeweld, althans niet primair. Misschien dat het eraan te pas komt, En er zullen best wel wapens gebruikt worden, dat geloof ik ook wel. Maar het is niet een echte veroveringsoorlog die hier aan de orde is. En ik dacht niet dat het zo moeilijk is om ons tegenwoordig voor te stellen hoe dat dan in zijn werk gaat. Tegenwoordig worden hele landen bezet zonder dat er echt wapens aan te pas komen. Nou, de macht is er wel natuurlijk. Hè? Laten we zeggen, de boven is er wel, maar de munitie wordt er niet bij gebruikt.
Hè? Een beetje politiek ook misschien.
Het gaat in de eerste plaats langs politieke weg, ja. En dat kan alleen onder militaire druk uiteraard. Anders lukt het sowieso niet. Maar in ieder geval, politiek is het machtigste wapen in dit verband. En vandaar ook hier, deze figuur die hier in Openbaring 6 vers 2 genoemd wordt, is dus vrij gemakkelijk te herkennen als uiteindelijk de koning van Babel, zullen we zeggen. Dat is een vorst dus die in de toekomst zal komen. En dan staat er, vers 3, en toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede die zeggen, kom en zie, en een ander paard ging uit dat rood was, en die erop zat werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde, en dat ze elkander zouden doden, en hem werd een groot zwaard gegeven. Kijk, en daar hebben we de oorlog, maar het komt pas in tweede instantie. Zie, het gaat om eerst de alles overheersende macht die over de volken der aarde komt, en pas in tweede instantie komt er oorlog. Dat zal wel veel te maken hebben met bevrijdingsbewegingen weer en guerrilla's en dat soort dingen meer. Kun je dat precies voorstellen, hè? Dat er een trekkelijk universele regering is waartegen men zich dan vervolgens keert. En dan vers 5. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en ziet een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zeiden, een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning, en beschadig de olie en de wijn niet. En het lijkt me duidelijk dat het hierbij gaat om hongersnood die over de wereld komt. Dus de derde zegel dus. Het eerste is dat de volken onder één macht terechtkomen. Het tweede is dat er oorlog komt. Het derde is dat er hongersnood komt. Dat is bijna vanzelfsprekend dan ook, lijkt mij. En dan komt vers 7, het vierde zegel, er staat, en toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zeide, kom en zie. En ik zag en ziet een vaal paard, en die erop zat, zijn naam was de dood, en het dode rijk, de hel staat er, volgde hem na, en hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde der aarde met het zwaard, en met honger, en met de dood, en door de wilde beesten der aarde. Waarmee we maar zien dat in ieder geval een groot deel van de wereldbevolking omkomt. Ja, ik ga nog niet op de details in, dat is trouwens toch moeilijk, omdat het niet zo uitgebreid genoemd staat. Maar in dit verband is het dus makkelijk te zien waar het om gaat. Eerst universele macht, dan oorlog, dan hongersnood, en dan uiteindelijk resulteert dat in een uitdunning van de wereldbevolking. Waarschijnlijk zelfs met de nadruk op Palestina. Eerlijk gezegd, want er staat wel steeds het woord aarde in vers 8. Maar ik ben zo vrij op te merken dat het net zo goed vertaald kan worden met land. En ik heb de neiging altijd dat te doen. Ik weet niet of dat helemaal terecht is, maar het woord wat hier gebruikt is namelijk het equivalent van het Hebreeuwse Eretz. En het wordt altijd in de eerste plaats opgevat als de aanduiding voor het land, met name Eretz Israël. Dat wil zeggen het land Israël. Dus ik verwacht dat dit ook in de eerste plaats slaat op Israël en vermoedelijk dan ook vervolgens wel op de andere volkeren. Maar het begint bij Israël, hè? Ge, ja. Ja, dat woord is het. Dus dat zijn vier zegels waarvan we duidelijk kunnen zien dat de vervulling daarvan in ieder geval begint in de 70ste week. Let op hoe ik het zeg. Ik zeg niet dat het eindigt in de 70ste week. Ik zeg dat het begint in de 70ste week van Daniël, in ieder geval. En het lijkt me voor de hand liggen om te zeggen dat het eerste zegel ligt aan het begin van de 70ste week en dat de tweede drie zegels liggen in de tweede helft van de 70ste week. Maar of het zo nauwkeurig moet gerekend worden, dat geloof ik eigenlijk niet. Dus het maakt me ook weinig uit. Maar daarna gaan we verder. Dan komen we namelijk terecht in vers 9. Waar staat, en toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. Kortom, hier worden gezien de zielen, de lichamen, de lijken. Ja, dat zijn zielen. Althans, dat kan het zijn. Maar in ieder geval, hier worden gezien de mensen, die gedood zijn, want ze waren gedood, staat er, om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En wat getuigden zij dan? Het woord Gods uiteraard, hè? Om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. Dat is uiteraard hetzelfde, dat woord Gods en de getuigenis, hè? Dat woord Gods, namelijk dat wat zij getuigden. Zij spraken namelijk de woorden Gods, ze spraken het woord Gods. En daarom werden zij gedood, en daarin herkennen wij in ieder geval de tweede helft van de 70ste week, omdat die tweede helft van de 70ste week begint met het doden van twee getuigen uit Openbaring 11. Maar daar ga ik straks nog wel even naartoe. En dan staat er dat zij wat riepen. Zij riepen namelijk, deze gedoden, deze martelaren uit de grote verdrukking, noemen we ze meestal. Alleen bij grote verdrukking moeten we dan denken aan de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Hè. Ze riepen met grote stem zeggende: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, ze erkennen hem dus als de heerser, hoe lang oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En dan staat er, en aan een ieder werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat ze nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun dienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. Waaruit maar weer volgt dat er nog meer martelaren uit de grote verdrukking zouden komen, zouden gedood worden. Alleen niet meer uit de tweede helft van de 70ste week, denk ik. Dat is tenminste mijn conclusie uit het hele schriftgedeelte. Want dan ga ik maar weer verder door, want dan lees ik in vers 12. En ik zag, toen het zesde zegel geopend had, of toen het, ik heb altijd moeite met het lezen van die zinnen. Toen het zesde zegel geopend had. En ziet, er werd een grote aardbeving. Kijk, en nou komen we op bekend terrein, hè. Ik zag, er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed en de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversten over duizenden en de machtigen en alle dienstknechten alle vrije verborgen zichzelf in de spelonk en in de steenrotsen der bergen en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn des lams, want hij is degene die op de toorn zit uiteraard, en zijn aangezicht is in toorn, hè? En daarom staat er ook vers 14, want de grote dag zijn toorns is gekomen en wie kan bestaan. En nu is het zo dat we hier bij dit zesde zegel uiteraard terecht zijn gekomen aan het einde van de 70ste week van Daniël. Want aan het einde van de 70ste week van Daniël zal de zon worden verduisterd. Hè? En zal de maan haar schijnsel niet geven. Ik teken er maar een beetje wat bij. Hè? En de sterren zullen van de hemel vallen. De krachten des hemels zullen bewogen worden. Enzovoorts. En als je dat leest in Matteüs 24. Dan staat daar dat dat zal zijn terstond na de verdrukking van die dagen. Dat staat daar, hè. Er stond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en zal de maan een schijnsel niet geven. En die dagen zijn uiteraard die 1260 dagen van de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Er stond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, staat er. He? Nou, dus het zesde zegel is dus inderdaad terstond na de verdrukking van die dagen. Bij het zesde zegel zijn we het eind van de 70ste week van Daniël. Waar het volgt dat de eerste vijf, althans het begin van de eerste vijf zegels, ligt in de 70ste week. Of theoretisch daarvoor, maar dat kan eigenlijk moeilijk, omdat die vorst, die wordt genoemd bij het eerste zegel, die man op het witte paard, zal ik maar zeggen, met die boog. En als het er nou helemaal over gaat, denk ik dat dat samenvalt met de opname van de gemeente. Want dan pas ik 2 Thessalonicenzen 2 maar toe, hè. De mens der zonde, de zoon des verderfs, die zal pas geopenbaard worden immers nadat de wederhouder is weggenomen. Dus ik hou het erop dat het hier helemaal gaat over de 70ste week van Daniël tot en met dit zesde zegel. De zesde zegel is het eind van de 70ste week. Dat kan niet missen vanwege die zonverduistering en de maan en de sterren van de hemel enzovoort. Dat is het bekende gegeven. Matteüs 24 zegt dat het is terstond na de verdrukking van die dagen. Joël 2 zegt dat dan begint de dag des Heren.
Dat is Joël 2.
Er staat de zon zal verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven enzovoort. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dus het is het begin van de dag des Heren. En zo zien we dat de 70ste week eindigt in de verduistering van de zon en de maan. En dat daarna, of op dat moment, begint de dag des Heren. Waarbij we bij dag niet alleen moeten denken aan tijdperk. Want dag wordt vanuit het Grieks ook vertaald met oordeel. In 1 Korinthe 2 vers 1 Korinthe 4 geloof ik. 1 Korinthe 4 vers weet ik veel. Er staat het, een menselijk oordeel staat daar in de vertaling. Maar er staat een dag des mensen in de grondtekst. Dat is heel interessant. Omdat er tot vandaag de dag antiquarisch nog in Nederland een boekje te verkrijgen is. Dat heet De Dag des Mensen. Geschreven door Philip Morrow. Dat is wel de moeite waard om het te lezen. Een van de weinige boeken van hem die echt de moeite waard zijn om te lezen. Ja, de dag des mensen, alleen wij kennen de uitdrukking niet, omdat die in onze Bijbels niet voorkomt. Maar het is de term die gebruikt wordt in 1 Korinthe 4, waar het gaat om een oordeel door mensen. Paulus zegt, ik ben niet geïnteresseerd in een oordeel van mensen. Want wie mij oordeelt is God. Hij verwacht niet de dag des mensen, hij verwacht de dag van Christus. Hij verwacht niet een tijd waarin de mens zijn licht laat schijnen over hem. Maar hij verwacht een moment waarin Christus zijn licht zal laten schijnen over hem en over zijn werken. En vandaar dat dag en oordeel synoniem is, omdat dag staat dan in dat verband voor licht en het licht maakt openbaar. Zie? En dus oordeel. Dus een dag des Heren is in feite niet alleen een periode, maar is niet in feite alleen een periode, maar het is de periode waarin de Heer oordeelt. Daar gaat het om. En in feite is de uitdrukking dag des Heren dus eenvoudig de uitdrukking voor de zevende bedeling. Want een andere dag des Heren uit de schrift kan alleen nog maar zijn de Sabbat. Ik zeg niet is, maar het zou alleen nog maar kunnen zijn de Sabbat. Omdat dat de enige dag is waarvan staat dat die de Heren gevierd wordt. Uitdrukkelijk, hè? De Sabbat des Heren. Niet de dag des Heren, zo staat het nergens, maar wel de Sabbat des Heren. Gij zult de Heren uw Sabbat te vieren, enzovoort. En de zevende dag is daarmee een type van de zevende bedeling. En de zevende bedeling is die van het koninkrijk, waarin de Heer regeert. Kortom, de zevende bedeling, of het koninkrijk, is gewoon de dag des Heren. Die dan feitelijk, althans wat Israël betreft, want daar hadden we het over hier bij de zevende week, begint aan het eind van die zevende week. En dat is volstrekt in overeenstemming met Daniël 9, vers 24. Waar staat het? 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Niet over de volkeren, maar over uw volk. Het Joodse volk dus, want Daniël was een Jood. En uw heilige stad, dat is dus vanzelfsprekend Jeruzalem, om de overtredingen te sluiten, om eeuwige gerechtigheid aan te brengen. En nog wat van die dingen, maar die sla ik maar even over. En zo weten we dus precies waar we terecht zijn gekomen in de chronologie van de eschatologie, om eens een paar moeilijke woorden te gebruiken. Want de zesde zegel valt dus aan het einde van de zevende week van Daniël. En het valt dus samen met de komst van de Christus op de Olijfberg. En dan is het meteen te begrijpen waarom aan het vijfde zegel, dus vlak voordat het zover is, als je het mij vraagt op hetzelfde moment, maar dan in de hemel, hè, want het was in de hemel, dat vijfde zegel hoor. Er worden namelijk de zielen gezien, dergenen die gedood waren, om het woord en om de getuigenis die zij hadden. Want in het dodenrijk waren zij uiteraard niet, hè. Het gaat over hen die, over gelovigen die gestorven zijn. Na de opstanding van Christus uiteraard. En dus in principe iets met de hemel te maken hebben. Maar in ieder geval, door hen gevraagd. Hoe lang duurt het nog voordat gij ons wreekt? Voordat gij ons bloed oordeelt en wreekt van degenen die op de aarde wonen? Want je zou zeggen, nou is toch de tijd gekomen. En er was wel een tijd gekomen, maar nog niet voor dit oordeel. Want de grote verdrukking zou volgens bijvoorbeeld Matteüs 24 nogal wat langer duren dan alleen die dagen. Het zou namelijk nog langer duren alleen voor de uitverkorenen, of voor Israël waren die dagen verkort zaten. Maar voor de volkeren duurt de verdrukking nog gewoon door. En zoals we al eens eerder genoemd hebben, duurt het dan nog 33 jaar. Totdat uiteindelijk de Heer Jezus, de Heere dus, als de Zoon des Mensen zal zitten op zijn troon. Waarna alsnog de duizend jaren beginnen. Dat wil zeggen, er zijn nog 33 jaren te gaan tot op dat moment waarop alle volkeren aan Christus zullen zijn onderworpen. 33 jaren waarin nog steeds grote verdrukking heerst op aarde.
Is dit al die tijd beter, hè? Al die 33 jaar?
Nee, Israël niet, nee. Die wordt uitgezonden over de, onder, de,
ja.
onder de volken. Nee, Israël wordt beveiligd in Petra gedurende de tweede helft van de 70ste week. Gedurende de eerste helft vluchten ze ernaartoe. In de tweede helft van de 70ste week zijn ze daar. En na de 70ste week zullen ze als onderdeel van de opbouw van het koninkrijk van Christus daaruit verzameld worden. Naar Palestina gaan het land opnieuw koloniseren, Jeruzalem bouwen. En noem maar op, maar ook een deel zal uitgezonden worden onder de volken. Maar daar komen we hier aan toe, want zo vervolgt dit verhaal zich namelijk. Ja?
De dag van Christus, dus het is na 33 jaar.
Nee.
Omdat Ezechiël ook zegt dat de dag is hier een heidene tijd is.
Kijk. Ja, vreselijk voor de heiden, voor de volkeren. De dag des Heeren heeft te maken met de volkeren, de heidenen dus, zo je wil. En dit is namelijk de periode waarin het koninkrijk over de volkeren gevestigd wordt. Het is merkwaardig dat de tijd waarin, die tijd van de 70ste week, waarin Israël tot bekering gebracht wordt, dat is nog niet de dag des Heren. Dus zo, er is een deel van de grote verdrukking, dat is niet de dag des Heren. En er is een deel van de grote verdrukking, dat is wel de dag des Heren. En dat lost een heleboel problemen op die ik vroeger altijd had. Want de een zegt, nee, de grote verdrukking, dat is de dag des Heren. En de ander zegt, nee, de dag des Heren is niet de grote verdrukking. Dat kan niet. Ja. Ja, dat ga ik ook echt niet, uitleggen nu. Nee. Het gaat om het principe dat er uiteraard tijd verloopt tussen de bekering van Israël en de bekering van de overige volkeren. En die tijd duurt 33 jaar. Waar het je 33 jaar vandaan haalt, dat doet er nou niet zoveel toe. Maar het gaat er maar om dat die tijd daartussen ligt. En dat die tijd ertussen ligt, dat heb je heel gewoon gezond verstand voor nodig, zeg ik altijd maar, om dat te kunnen zien. Want hoe dan ook, wij verwachten in de toekomst inderdaad dat de volkeren tot bekering gebracht worden door de prediking van het evangelie van het koninkrijk door Israël. Men verwacht vrij algemeen dat Israël ooit weer het zendingsvolk zal worden om het evangelie te prediken onder de volkeren. Uiteraard verwacht men dat vrij algemeen, dat moet ook wel, want dat is precies de reden waartoe God Israël geroepen heeft in de tijd bij de uittocht uit Egypte. Want er staat in de wet, Petrus wist het goed, die haalt het aan. Hè? Ik geloof dat ik die schriftplaat ooit een keer hier heb aangehaald in deze reeks, dacht ik, hè. Die van, heeft u getrokken uit de duisternis tot zo'n wonderbaar licht. Hè? Opdat gij zou verkondigen. Gij die geëerd is geen volk waard, maar nu Gods volk zijt geworden. Hè? Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Dat is uit Deuteronomium en Exodus. Opdat gij zou verkondigen de deugden des genen die u getrokken heeft uit de duisternis tot zo'n wonderbaar licht. Dat is wat Petrus zegt en hij citeert het uit de wet. Dus Israël is van oudsher geroepen om te verkondigen en Israël zal dat ook doen. Maar één ding moet duidelijk zijn, als alle volken tot bekering gebracht zijn, hoeft het niet meer gepredikt te worden. En als Israël nog niet tot bekering gekomen is, kan het nog niet gepredikt worden. Dus als Israël het evangelie moet prediken aan de volkeren, moet het eerst zelf tot bekering gekomen zijn. Maar het moet zijn in een tijd waarin de volkeren nog niet tot bekering gekomen zijn. En dus is ook Satan nog niet gebonden en er zijn dus de 1000 jaren nog niet ingegaan. Zodat de tijd moet passeren tussen de bekering van Israël en het begin van de 1000 jaar. Nou, dat is die periode van 33 jaar. Dat is dus vanaf het einde van de 70ste week tot aan het begin van de 1000 jaren. En daarover gaat het volgende gedeelte nou hier in Openbaring. Want in vers 17 van Openbaring 6 stond, de grote dag zijn stoorns is gekomen. Dat wil zeggen, de dag des Heren heette het in Matthäus 24 bijvoorbeeld. Nee, niet in Matthäus 24, dat was Joël 2 heette het, de dag des Heren. Maar hier wordt genoemd de dag des stoorns. En het lijkt me duidelijk dat dag des stoorns de aanduiding is van de periode tot aan de 1000 jaar. Want dan houdt die toorn op. Dan is die toorn namelijk voltooid, zal ik maar zeggen. Dan zijn de volkeren aan hem onderworpen, dan zijn de volkeren geoordeeld. De dag des Heren als zodanig niet, want de dag des Heren is feitelijk de complete zevende bedeling, inclusief de 1000 jaar. Want ook in die 1000 jaar uiteraard Oordeelt de Heer. Regeert de Heer. En het is dus de dag des Heren. Het is dus de zevende dag. Ik heb het al eens meer naar voren gebracht. De zevende dag. Het is wat moeilijk allemaal. Ik struikel het over zoveel dingen nou. Maar de zevende dag, dat is de Sabbat eigenlijk. En de zevende dag begint onder Israël op de avond van de zesde dag. En dat is de hele clue. Wij hebben altijd geleerd, tenminste ik heb altijd geleerd, dat bij Israël altijd de dag 's avonds begint bij zonsondergang. En dan, als je dat denkt, dan kom je hier dus nooit meer uit. Maar het is een groot misverstand. De dag begint tot vandaag aan de dag onder het Jodendom. Nog steeds, gewoon, 's morgens vroeg bij zonsopgang. Dat was al zo in Genesis 1. Er is geen enkele uitzondering op. Dat geldt nog steeds tot op vandaag aan de dag. De Joodse dag begint 's morgens bij zonsopgang. In de Bijbel is het ook, want we weten allemaal dat als er staat het was pas de derde uur, dat het dan is 9 uur 's morgens ongeveer. Namelijk 3 uur na zonsopgang. Enzovoort. We weten het allemaal precies. Dus gewone dag begint 's morgens bij zonsopgang. Met uitzondering van de Sabbat. Want de Sabbat is ook niet een gewone dag van de week. De Sabbat gaat door voor 7e dag. Maar het begint op de avond van de 6e. En dat alleen voor Israël. Zodat het voor Israël al eerder 7e dag is dan voor de rest van de wereld. En dat is nou helemaal de clue. Want zo is het met het koninkrijk van Christus ook. Dat begint voor Israël eerder dan voor de rest van de wereld. En ik zeg het er maar weer bij. Hoe het komt weet ik niet, maar ik heb in een van de werken, dan wel werkjes, van Weinreb ooit gelezen dat hij van mening is. Nee, dat sommige orthodoxe Joden, sommige categorieën, van mening zijn dat de Sabbat eigenlijk wat eerder zou moeten beginnen. En sommigen laten dan de Sabbat een paar minuten eerder beginnen dan normaal is onder het Jodendom. Dus dat is een afwijking, hè? En het aardige is natuurlijk dat die lui nog groot gelijk hebben ook, alleen niet doorhebben dat dat vroeger begin van de Sabbat al lang gerealiseerd is. Want vrijdagavond is al te vroeg, zal ik maar zeggen. Want ze hebben het zelf al niet eens meer door. Normaal begint de zevende dag, zaterdagsmorgens bij zonsopgang. Maar juist omdat de Sabbat vroeger behoort te beginnen, begint die vrijdagavond bij zonsondergang. Zie je? Maar uit onkunde hebben ze vervolgens weer vastgesteld, ik weet niet op grond waarvan, dat het vroeger zou moeten beginnen, dus ze hebben het weer verder vervroegd. Dat gaat dan dubbel op. Het enige wat ik graag zou willen weten is hoe ze erbij gekomen zijn. Bij die gedachte dat het vroeger zou moeten beginnen, want het is wel bijzonder treffend. Ik zou niet weten waar het vandaan komt, maar ze hebben gelijk. Maar goed, dus de clue van het verhaal is dat het koninkrijk voor de volken pas begint bij de aanvang van de 1000 jaren. Daar zijn alle volken aan Christus onderworpen. En dan begint dus voor de volken de 7e dag, maar voor Israël begint de 7e dag halverwege de 6e op het tijdstip van zonsondergang. Want de zon zal verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. Namelijk op de 6e dag in de 6e bedeling. Bij zonsondergang begint voor Israël de 7e dag. En in de 6e bedeling waarin de zon verduisterd wordt. Want dit hele verhaal is de 6e bedeling. En die hele 40 jaar is de 6e bedeling. Nou, op het moment dat de zon verduisterd wordt, begint voor Israël de 7e dag, is helemaal normaal. Dus elke vrijdag zo. Ja, is wat, hè? Nou, maar de dag des toorns is dus alleen de periode waarin die toorn komt over de aarde. Dat is dan nog 33 jaar uiteraard. Voor Israël is die dan al geweest. Hè? Voor Israël is het al geweest. Voor de volgende komt het nog. Het heet de dag des toorns. Het wordt ook wel genoemd de dag der wraken, onze Gods. Dag des toorns of dag der wraken. Hè? En dan moet je eens kijken wat er nou staat. We zijn nou gekomen aan het einde van de 70ste week. Daar ging het over. Bij het 6e zegel. En wat staat er in hoofdstuk 7 vers 1? Ja, laten we eerst even opletten. Er komen 7 zegels. Hè? We hebben er 6 gehad. Er komt er nog één. Die begint namelijk pas in hoofdstuk 8. En dan is het verhaal van de 7 zegels pas af. Dus we zitten nog steeds onder het 6e zegel nu. Een heel hoofdstuk 7 valt daar nog onder. En er staat, en na deze zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken der aarde, houdende de 4 winden der aarde. Er zijn altijd mensen die zeggen dat de Bijbel leert dat de aarde vierkant is, want de aarde heeft 4 hoeken. Maar ja, daar zullen we niks over zeggen. Hè? Hoek betekent gewoon zijde, kant. Een kant. Een richting. Een aspect, dat is ook een kant. Kan het allemaal zijn. Dus het gaat gewoon om de 4 windrichtingen. Ik zag de 4 engelen staan op de 4 hoeken der aarde, houdende de winden der aarde. Winden, daar staat natuurlijk het woord voor geest. Hè? bepaalde geesten worden gehouden, vastgehouden. Het gaat dus om geestelijke machten. Misschien om de wind ook wel, misschien is de wind stil dan, maar dat kan me zoveel niet schelen. Het gaat er maar om, ja, het kan best dat het letterlijk waar is, maar dat is voor ons niet van zo'n groot belang. Het gaat erom dat het ook geestelijk waar is. Die vier winden worden gehouden, bedwongen, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebben het zegel des levende gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was om de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij, de dienstknechten, onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Dat wil zeggen, er moeten, voordat de toorn komt, voordat de aarde beschadigd zal worden, de dag des toorns was immers aangekondigd, in een paar versen terug, vier versen terug. Wel, voordat het gebeurt, staat het, moeten eerst de dienstknechten van onze God verzegeld geworden zijn aan hun voorhoofden. Wel, onder het vijfde zegel zagen we martelaren uit de grote verdrukking die het woord Gods gepredikt hadden. Hier, dus als dienstknechten van God uiteraard. Hier zien we ook dienstknechten van God die verzegeld worden, die trouwens dus niet gedood zullen kunnen worden. Deze niet. Maar er zijn nog wel van die dienstknechten staten. Ze worden verzegeld aan hun voorhoofden en de staten, en ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren, 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Nou, dat is wat we zouden moeten verwachten. Het aantal natuurlijk niet, dat zouden we misschien niet verwachten, maar dat ze verzegeld worden uit de kinderen Israëls is natuurlijk wel duidelijk, omdat we moeten verwachten dat Israël nu, na het zesde zegel en dus na haar bekering, zal moeten uitgezonden worden om het evangelie te prediken onder de volkeren. En wie moet dat doen? Nou, deze 144.000 uit alle 12 stammen van Israël, uiteraard, want ze vertegenwoordigen Israël. Ze doen dat waartoe Israël van oorsprong geroepen was, namelijk het woord Gods prediken. En daarom worden ze verzegeld. 12.000 uit elk van de 12 stammen van Israël. Dan weet ik wel dat er wat met die opsomming ingewikkeld ligt, omdat de stam van Jozef feitelijk twee keer genoemd wordt, de stam van Dan helemaal niet. Maar daar ga ik het nou niet over hebben. Maar het gaat erom dat we hier lezen dat Israëlieten, 144.000, verzegeld worden om te doen wat Israël had moeten doen al 3.500 jaar geleden. Namelijk het evangelie prediken. En dat uiteraard in of gedurende die dag des toorns. Bij de aanvang dus van de dag des Heren. En heeft dat ook resultaat? Jazeker, want dat staat er in vers 9... En na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kan, uit alle natie en geslacht en volk en taal, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. De palm of palmtakken spreekt over de kroon, hè, heerschappij. En ze riepen met grote stem zeggende: de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. Dat is heel mooi, er staat eigenlijk: de zaligheid zij aan onze God, of voor onze God, die op de troon zit, namelijk het lam. Want dat is Christus, en die is God, en die zit op de troon. Ja. En dan al de engelen stonden rondom de troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen op hun troon, vielen voor de troon, op hun aangezicht. Op hun tronie. Ja. En aan baden God zeggende: amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid. Waarom het nou met amen vertaald is, weet ik niet, maar normaal zou het vertaald zijn met voorwaar. Zo gebeurt het namelijk in het Johannesevangelie steeds. Hè? Voorwaar, voorwaar, ik zeg het. Hetzelfde woord. Hier is vertaald met amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zijn onze God in alle eeuwigheid. En dan wordt er gesproken over feitelijk dat koninkrijk van Christus gevestigd is, hè. Dat blijkt uit de rest van de verzen van dit hoofdstuk namelijk. Zodat we zien dat bij het zesde zegel sprake is van het definitieve oordeel over de oude Joodse staat. En daarbij dus de bekering van Israël, althans dat wat er van over is. Hè. Daar wordt heel Israël, namelijk wat er van over is, zalig. En uit dat gelovig overblijfsel wordt dan vervolgens 144.000 verzegeld als dienstknechten van God. En het resultaat van hun werk is dan ook dat er een grote schare zal komen die niemand tellen kan uit alle natie en geslacht en volk en taal. Begrijpt u wel? Eerst gaat het om 144.000 uit één natie. En van één taal, namelijk uit Israël. Maar het resultaat daarvan is dat er uiteindelijk een schare is. Schare is die niemand tellen kan. En dat in tegenstelling tot de 144.000 die nauwkeurig geteld waren. Hè? Dus een schare die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, talen, volken, natie. Dat zijn degenen die door de prediking van deze 144.000 tot geloof zijn gekomen. En dus het koninkrijk binnengaan. En dan krijgen we te maken met een bekend fenomeen uit de profetieën. Dat wil zeggen, het behoort bekend te zijn. Dat is dat de profetieën in het algemeen niet in de eerste plaats op een chronologische volgorde vermeld worden. Maar dat ze onderwerp bij onderwerp staan. En dat kun je hier goed zien. Want hier zijn we terechtgekomen aan het einde van de zevende week. Daar vindt de bekering van Israël plaats feitelijk. En dus wordt meteen genoemd het resultaat daarvan. Het resultaat daarvan is namelijk dat alle volken tot bekering komen. Nou ja, ik praat over niet doden, ik praat over levenden. En dus over overlevenden. Het gaat om de levende mens die op aarde over is, nog 33 jaar later. Want dat zijn alleen gelovigen. En ze zijn gelovig omdat hen de boodschap gepredikt is door Israël. En daarmee is voldaan aan de roeping van Israël. Namelijk dat zij het woord van God zouden prediken aan alle volken der aarde. Dat de volken onderworpen zouden worden aan Christus. Of aan God, zo u wilt. Nou, dat is gebeurd dan. En dat is wat hier vermeld wordt. Waarna het verhaal verder gaat in hoofdstuk 8. Waar het zevende zegel geopend wordt. Dat is dus na het einde van de zevende week. Ik hoop dat u de draad vasthoudt. Het is moeilijk hoor. Ik hoop dat u de draad vasthoudt. Het is weliswaar zo dat openbaring 7 begint aan het eind van de zevende week, met de bekering van Israël. En dat het einde van het hoofdstuk spreekt over wat er 33 jaar later gebeurt. Maar het wil nog niet zeggen dat daarmee de lijn van gebeurtenissen, de chronologische lijn, voltooid is. En dat dan dus hoofdstuk 8 vers 1 met het zevende zegel ligt aan het begin van de 1000 jaren. Want dat is niet zo. Het is gewoon een zijstraatje wat bewandeld is in hoofdstuk 7. Daar is genoemd de verkiezing van de 144.000 aan het einde van de 70ste week uiteraard. En er wordt meteen bij verteld wat het resultaat van hun werk zal zijn. Waarna het zevende zegel gewoon nog steeds ligt aan het eind van de 70ste week en wat er verder volgt. Is dat duidelijk of niet? Ja, het is echt een heel eenvoudig gegeven uit de profetieën. Ik denk maar aan Daniel 8, wat we net lazen, hè? Over die hoorn die komen zal enzovoorts en wat hij zal doen. Maar in openbaring 11 staat het weer. Of Daniel, hè? Daniel 8 en Daniel 11 staat het weer. Waarom? Omdat het in Daniel 8 gaat om het verschijnsel dat er een vorst zou voortkomen uit het voormalige Macedonische, of beter gezegd het Griekse wereldrijk, die in de eindtijd dat en dat zal doen. Dat is dan alles. En er komt er nog bij dat het eigenlijk zo is dat die vorst die daar genoemd wordt in de eerste plaats is Antiochus Epiphanes, die al heel lang geleden leefde, maar waarvanuit de profetie doorschiet naar het einde en daar nog een toepassing van geeft, zal ik maar zeggen. Het is gewoon een zijspoor wat bewandeld wordt. Er wordt een bepaald detail uit de geschiedenis, uit de chronologie geplukt en het wordt helemaal ontvouwd. En daarna gaat de profetie verder, loopt nog verder door de chronologie, door de jaartallen heen, zal ik maar zeggen, pakt weer iets en noemt er alle gevolgen van alles wat ermee samenhangt enzovoorts. Het is een betrekkelijk eenvoudig beginsel. Net zo goed als het openbaring 12 neemt de geschiedenis van Israël, waaruit de Messias geboren zou worden. Maar die Messias blijkt te zijn de gemeente. Die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En zoals het nou eenmaal altijd is bij de geboorte van een eersteling die mannelijk is uit de Joodse vrouw, zal ik dan maar zeggen, dan volgt daarop de periode van, geef je even antwoord nu, volgt daarop een periode van 7 dagen en 33 dagen van onreinheid van die vrouw. Zie? Maar al die dingen worden er vervolgens bij verteld naar aanleiding alleen van die gebeurtenis van de opname van de gemeente. Maar er wordt er even bij verteld wat daar allemaal aan vastzit. En daarna gaat het verhaal gewoon weer verder. En zo is het hier ook. Openbaring 7 vinden we nog steeds het zesde zegel. De bekering van Israël en dus de verkiezing van de 144.000, want dat volgt daaruit voort. En dus de bekering van alle overlevenden op aarde, de onderwerping van de hele mensheid aan Christus, want dat vloeit daaruit voort, wordt allemaal even in één adem genoemd. En daarna gaat de profetie gewoon verder met de volgende datum, zal ik dan maar zeggen, uit de chronologie. Zo werkt dat. Het is wat lastig voor ons om daar schema's van te maken, maar het is nu helemaal zo dat niet het tijdrekenkundige schema het belangrijkste is, maar dat dingen bij elkaar staan op volgorde van onderwerp. En we zullen dat nog meer zien, want ik kom dan in hoofdstuk 8, waar staat: en toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. En dan volgen uiteindelijk zeven bazuinen. En het verhaal wat u moet vasthouden is dus dat we in de eerste plaats te maken krijgen met zeven zegels. Waarvan het zesde het einde van de zevende week inhoudt. En het zevende zegel is dan het begin van de daaropvolgende 33 jaar. Ik hoop dat u dat snapt. Het zesde zegel is het eind van de zevende week. Het is namelijk het oordeel wat over het ongelovige Israël komt, waaruit dus de gelovigen overblijven die een bepaalde bestemming hebben, namelijk om alle volkeren aan Christus te onderwerpen. En daarna krijgen we het zevende zegel, het begin van de periode van 33 jaar, waarin dat ook inderdaad onder andere zal gebeuren, maar waarin ook nog steeds die oordelen van God komen over de aarde, waarin grote verdrukking is. En daarom in hoofdstuk 8 onder het zevende zegel gaat de tijd verder. Het begint met te noemen: er werd een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. Om een halfje genoemd. Die heb ik al eens eerder aangehaald, die halve. Die zit hier altijd een halve, het eerste. Na de zevende week zit altijd eerst een halve. Maar dat had je al kunnen weten uit het Oude Testament. Omdat daar de regeerperiode van David genoemd wordt, die immers ook was 40 jaar verdeeld in 7 en 33. Maar soms staat er, 2 van de 4 keer, of 3 van de 4 keer geloof ik, staat er dan dat het was 7,5 jaar en 33. Zodat we altijd zitten met 7, een halfje en 33. En zo is het hier ook, we zijn de 7 voorbij en er wordt hier prompt een halve genoemd. Goed, een stilzwijgen van een half uur, er wordt verder niks bijgezet. Maar het is voor ons op zijn minst de bevestiging van de juistheid van dit chronologische schema. Daar gaat het maar even om. Maar goed, ja?
Je hebt ook bij de verplaatsing van het godsdienstig jaar naar het burgerlijk jaar. Dat is een half jaar tussen zich.
Ja, dat speelt daar ongetwijfeld een rol. Want de verplaatsing van een half jaar in die jaarrekening, die werd ingevoerd bij de uittocht uit Egypte. Dat was namelijk, de uittocht was op de 15e, officieel, de 15e van de zevende maand, toen trok men uit Egypte, en op de 17e van de zevende maand trok men door de Schelfzee. Dat is de datum waarop ook de ark rustte op de Ararat, de 17e van de zevende maand. Maar toen staat erbij, in hetzelfde Exodus 12, dat voortaan die maand de eerste van de maanden van het jaar zou zijn. Namelijk, die maand zal hij zijn tot het hoofd der maanden des jaars. Niet tot het hoofd des jaars, maar het hoofd der maanden des jaars. Sommigen lezen dat verkeerd. Maar het zou voortaan de eerste maand heten. En hoewel het jaar toen dus al meer dan een half jaar oud was, werd die maand voortaan de eerste maand van het jaar. De maanden worden namelijk genummerd in principe. Ja, ik weet niet of je dat wel eens gehoord hebt. Maar de maanden van het jaar onder Israël, die hebben een naam, dat is waar. Maar die namen zijn afkomstig uit het Chaldees. Uit het, hoe heet dat, Aramees of hoe je dat maar noemt. Uit de ballingschap dus komen die namen. Uit de Babylonische ballingschap. Er komen al die 12 namen vandaan. En de naam Nisan, voor wat inmiddels de eerste maand dan geworden is, dat is dan ook de naam uit de Babylonische ballingschap. Die maand heeft trouwens ook een Hebreeuwse naam, dat is Aviv of Abib, net hoe men het uitspreekt. Vandaar dat er twee namen voor zijn. Maar de meeste maanden van het jaar hebben geen naam, hadden geen naam in het Hebreeuws. Ik weet niet welke wel, in ieder geval deze maand. En er zijn er nog, is er nog één of twee die ook een naam hebben, geloof ik, in het Hebreeuws. Verder zijn al de namen Babylonische namen eigenlijk. Maar wat ze in het Hebreeuws wel hadden, was gewoon een nummer. Maand 1, maand 2, maand 3, maand 4, enzovoort. Ja. En datzelfde geldt voor de dagen van de week. Ik zeg dat ook nog maar even een keer, duidelijkheidshalve. We hadden er vorige week even een gesprek over hier. Hetzelfde geldt voor de dagen van de week, die immers geen naam hebben, maar alleen een nummer. En vandaar dat je in het Nieuwe Testament ook inderdaad leest een speciale uitdrukking voor de eerste dag van de week. Er staat zoveel als week 1 of 1 van de week. Eén van de zeven, één van de week. En sommigen die willen daarvan maken dat er dan staat één van de sabbatten. En zo maken ze ervan dat er niet staat eerste dag der week, maar dat er staat op één van de sabbatten in plaats van op eerste dag der week. En zo kom je bij de zevende dags Adventisten terecht en bij nog enige categorieën die dan leren dat de gemeente zijn rustdag ook heeft gewoon op een sabbat. Maar ze verzuimen te zien dat de hele uitdrukking die daar voorkomt, die verscheidene malen voorkomt ook, vooral in Handelingen, dat de normale uitdrukking is voor de dagen van de week. De week wordt genoemd sabbat, sabbaton in het Grieks dan. Maar je voelt wel dat het gewoon Hebreeuws is. Een Hebreïsme in het Grieks. En zo moet je het dan ook verklaren. En niet vanuit het Grieks, maar vanuit Hebreeuws moet je het verklaren dan, hè. En dan is het gewoon één van de sabbat, één van de week namelijk. De eerste namelijk van de week. De eerste dag hebben we zo is het ook vertaald. En er is helemaal niks bijzonders mee aan de hand. De vertalers hebben het gelukkig goed zo gezien. Maar het punt is dus dat die verschuiving van dat jaar inderdaad is ingevoerd bij de uitocht uit Egypte toe. Wat tot dan toe de zevende maand van het jaar was, kreeg het nummer 1. Dat wil zeggen, de nummers van de maanden van het jaar werden met 6 verschoven. Dat is heel ingewikkeld, want wat voorheen de zevende maand was, werd de eerste daar. Hè? Maar wat voorheen de eerste was, werd toen dus de zevende. En de tweede werd de achtste, en de derde werd de negende, en de vierde werd de tiende. Kijk, bijhouden. Nou, dat is dus allemaal precies een half jaar verschoven. Tot vandaag in de dag is dat nog zo. Israëlitisch nieuw jaar valt op de eerste dag van de zevende maand. Met andere woorden, er is wat mee fout. Maar dat is precies diezelfde fout, zal ik dan maar zeggen, tussen aanhalingstekens, die er ook is met de dagen van de week. Want de sabbat, de zevende dag, begint halverwege de zesde. Het is dus een halve dag verschoven. En zo is het met het Joodse jaar ook. Het Joodse jaar is een half jaar verschoven ten opzichte van het wereldlijke jaar. Daar gaat het om. Dat is echt zo. Ja, het is wat moeilijk uit te leggen, maar vroeger begon de berekening van een jaar in het voorjaar. Namelijk bij de voorjaarsevening heet dat. Een evening, dus niet evening hoor. Hoewel het hetzelfde woord is. Maar die evening hield in dat de dag en de nacht even lang was. En dat is bij het voorjaar zo. Rond 21 maart is de dag even lang als de nacht. Van zonsopgang tot zonsondergang duurt even lang als van zonsondergang tot zonsopgang. Vandaar voorjaarsevening. En het Engelse evening voor avond is precies hetzelfde. Waarmee je maar ziet dat het woord evening niet betekent een periode, maar een bepaald tijdstip van de dag. Het moment waarop de zon aan de evenaar staat, dat is evening. Hij is vlak en halverwege tussen donker en licht, zal ik maar zeggen. Daar komt het woord vandaan. Nou. En het woord avond komt weer van evening. Hè? Ja, komt er allemaal vandaan. Maar goed, een jaartelling begon in rond 21 maart, zal ik maar zeggen. En dat twist, dat valt nog steeds te bewijzen. Want vanaf september hebben de maanden van het jaar een nummer. Want september betekent dat het de zevende is. Oktober betekent dat het de achtste is. November betekent dat het de negende is. En december betekent dat het de tiende is. Alleen bij ons is het de twaalfde. En dan zie je dus dat er sinds hun oorsprong 2 maanden verschoven is. Dat klopt. Want die 2 maanden waren januari en februari. En in maart begon, wat bij ons de derde maand is, begon vroeger de eerste maand. Dat is maart, de 1e, april, de 2e, mei, de 3e, juni, de 4e, juli, de 5e, augustus, de 6e, september, de 7e. Nou klopt, die zie je wel. Zo gaat het rijtje door. En dan zie je dat het verschoven is. Dus een normaal nieuwjaar behoort te vallen, een normaal wereldlijk nieuwjaar hoort te vallen in april, in maart. Waar het Joodse nieuwjaar valt in? Ja, september, oktober. Dan gaat het blad van de kalender. En er begint een ander jaarnummer. Zoals bij ons een jaarnummer verandert per 1 januari, zal ik maar zeggen. Is het bij hun in de eerste van de zevende maand. En dat is september, oktober, afhankelijk van hoe onze kalender eruit ziet.
Wij hebben namelijk de jaargetijden ook lente, zomer, herfst, winter. Terwijl winter.
Precies.
Jaartelling vergoed wij in het volgende
jaar. Ja, precies. Een normaal begin van een jaar ligt bij de lente. 21 maart, voorjaarsevening. Daar hoort het te beginnen. Dat is de tekens van de dierenriem tegenwoordig. Hè? Het is wel wat in veranderd, maar daar gaat het nou juist om. Hè? Ram, stier enzovoorts. Maar ram, dat begint in maart, van maart tot april. Daar staat in teken ram. En daarom begint men de rij bij ram. Dat is van oorsprong niet zo geweest, dat weet ik wel, omdat er wat verschoven is in de loop der tijd. Maar in ieder geval, een jaar behoort gerekend te worden vanaf maart. Het voorjaar dus. En bij Israël begint het in het najaar. Je ziet dat dat verschoven is. Dat is een half jaar verschoven. Zie? Nou, en dat is nou het hele verhaal. Want want dat halve jaar waar het hier om gaat is, naar mijn mening, inderdaad precies dat halve jaar. Want ik verwacht dat het eind van de zevende week valt in de eerste maand van het Joodse jaar. Dat wil zeggen maand nummer 1. Dat is dus niet september, dat is april. Maart, april, hè? Dan valt de eerste maand. Nisan of Aviv. Dat is de eerste maand. Ik verwacht dus dat het plaatsvindt, de bekering van Israël, de wederkomst van Christus, gedurende de feestdagen in de eerste maand. 10 Nisan, in huis nemen van de paaslam. 14 Nisan, slachten en eten van de paaslam. 15 Nisan, de eerste dag van het feest van ongezuurde broden. Bovendien de dag van de kruisiging, enzovoorts. 17 Nisan, de dag van de opstanding van Christus. En de dag van de eerstelingengarf enzovoorts. Ik verwacht dat het daar allemaal mee samenvalt. En dat betekent dat een half jaar later inderdaad we terechtkomen op de tiende van de zevende. Dus niet, dit keer niet de dag van het in huis nemen van het paaslam. Dat was de allereerste keer dat het paaslam in huis genomen werd. Dat is echt maar één keer geweest, was het op de tiende van de zevende maand. Alleen vanaf dat moment heette het voortaan de eerste. Zie? Dus daar is wel wat mee. Daar voel je op je klompen, want we zijn in Holland, hè? Daar voel je op je klompen aan. En een half jaar verschoven wordt het weer de tiende van de zevende maand. Maar de tiende van de zevende maand is sindsdien Grote Verzoendag. En het verschil tussen die beide jaartellingen is precies het verschil tussen in huis nemen van de paaslam en Grote Verzoendag. Wij begrijpen toch zo langzamerhand wel dat het in huis nemen van het paaslam juist Grote Verzoendag zou moeten zijn. Als de Heer toch in Israël in het huis komt, dan is dat toch verzoening? Zie? Dat moet samenvallen, dat half jaar verschil zit er nog, dat moet overbrugd worden. Dat moet als het ware dichtgemaakt worden, moet als het ware weer verschuiven. Zo moet je dat in gedachten hebben. En ik geloof dat dit halve jaar hier precies dat verschil is. Want het eind van de zevende week valt in de eerste maand en een half jaar later valt dan inderdaad in de zevende maand, namelijk Grote Verzoendag en het feest van Loofhutten. En het Loofhuttenfeest is een beeld van de regering van Christus hier op aarde, Koninkrijk van Christus. Zie? Dus het halve jaar, dat zie ik helemaal zitten. En dat er een stilzwijgen is, dat zal wel. Dat is vast wel een tijd waarin niks gebeurt. Waarin de status quo gehandhaafd wordt. Ik denk dan ook dat ze een half jaar lang wel daar zullen blijven zitten in Petra. Denk ik wel. Hè? Ja, dat verwacht ik daarna, ja. Dat verwacht ik daarna pas. Ja, dat weet ik niet zo zeker, maar ik zeg het ook, dat verwacht ik. Dat weet ik allemaal niet. Want er zitten nog andere data tussen, die ik ook wel eens genoemd heb. Nou, die van eerst een maand later, hè. 1290 dagen uit Daniel 12. Niet 1260, maar 1290 dagen. Dus dat is 30 dagen na het eind van de 70ste week. En dan nog een keer 45 dagen, namelijk tot totaal 1335 dagen, eveneens uit Daniel 12. Dus er zitten nog twee data tussen. Maar wat erop gebeurt, weet ik niet. Ik heb geen idee. Ja, die eerste nog wel, die na 30 dagen. Dat is ongetwijfeld de paasviering. Door het gelovige overblijfsel van Israël. Hè? Dat weet ik niet. Dat zou wel eens kunnen, dat weet ik niet. De moeilijkheid is dat het paasviering eigenlijk zou moeten gebeuren in Jeruzalem. Maar dan, dat kan alleen maar weer als binnen 30 dagen Jeruzalem herbouwd zou zijn. Dat mag ik ook niet aannemen. Dus dat weet ik niet. Maar het zal wel een paasviering zijn of waarschijnlijk een avondmaalsviering. Want dat zit er natuurlijk helemaal dik in, dat het vervangen wordt, hè? Die paasviering. Dat lijkt me meer voor de hand liggend. Maar goed, ik noem maar de paasviering. Omdat we dat in de wet lezen. Dat als Israël onrein is van een of ander dood lichaam. Dat in de eerste maand. En dus vanwege die onreinheid niet in staat is om het paasfeest te vieren. Op Pascha, dat wil zeggen ook het feest van ongezuurde broden. Dat hoort daarbij in. Dan mochten ze dat doen vervolgens in de tweede maand op de overeenkomstige data. Dat wil zeggen op 10, 14, 15 tot en met 21. Van de tweede maand. En dat is ook inderdaad één keer gebeurd bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En ik verwacht dus dat straks in de toekomst bij de terugkeer uit de, wat dan genoemd wordt de Edomitische ballingschap, dat is de tegenwoordige namelijk, dat dan inderdaad Israël het paasfeest viert in de tweede maand. Maar waar, ja, het lijkt mij in Petra, maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar dat is waarschijnlijk die datum, die van 1290 dagen. Maar goed, daar kan ik allemaal zo verder niks over zeggen. Het is de hoogste tijd voor de koffie eigenlijk, hè? Ja. Maar, oh ja, we waren bij het begin van hoofdstuk 8. Daar ging het over het zevende zegel, waarbij staat dat er was een stilzwijgen van een half uur. En ik heb even laten zien in de gauwigheid. Dat het overeenkomt met het chronologisch schema wat we eigenlijk al voor die tijd ontwikkeld hadden. Namelijk een periode van een half jaar te beginnen aan het eind van de zevende week. Beginnend dus in de eerste maand, blijkbaar. Tenminste, daar hou ik het op, dat het in de eerste maand is. En dat half jaar brengt ons dan vanzelf naar de zevende maand. En dus naar Grote Verzoendag en het feest van Loofhutten. En het is uiteraard een belangrijke datum in de het Joodse jaar. Maar hoe dan ook, dan krijgen we een reeks van bazuinen die hier genoemd worden. En die worden dan genoemd vanaf vers 6. Ja, eerst iets nog in vers 4 en 5, waar het gaat om een wierookvat dat gevuld was met vuur des altaars. En weet u nog wat er onder het altaar was? Juist, die martelaren uit die tweede helft van de zevende week. Die immers baden van hoe lang duurt het nog voordat gij ons wreekt enzovoorts. En er staat er, nou het duurt nog even. Maar uit het altaar wordt volgens 8 vers 5 vuur genomen in het wierookvat gedaan. Reukvat en reukwerk is een beeld van de gebeden. Dus u ziet de samenhang. Hè? Het altaar waaronder die zielen die bidden. En zo hier, een wierookvat, beeld van het gebed, gevuld met het vuur van het altaar. En het wordt geworpen op de aarde en er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. Kortom, daar komt inderdaad, althans het begin, van dat oordeel over de aarde. Waar die zielen onder het altaar om gevraagd hadden. Maar, nogmaals, dit is maar het begin daarvan. Want dan wordt het vervolgens uitgebeeld, hoe dat oordeel eruit ziet. Namelijk in vers 7 met de eerste engel heeft gebazuind. Dus er klinkt de eerste bazuin met een bepaald oordeel, wat daarmee samenhangt. En dan vers 8 de tweede engel, vers 10 de derde engel, vers 12 de vierde engel. En dan wacht het nog even, want de vijfde engel die bazuint, die zien we pas in hoofdstuk 9 vers 1. Dan zijn we weer een hoofdstuk verder, hè? Terwijl het voorgaande vers, dat wil zeggen het laatste vers van vers 8, zegt dat er nog drie komen. Dat klopt, hè? We hadden er vier gehad, dan moeten er dus nog drie komen. En daarom staat er ook wee, wee, wee. Dat zijn er dus drie keer, hè? Wee, 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 degene die op de aarde wonen. Niet wee, wee, want dat is weer heel wat anders natuurlijk, hè? Driemaal wee. Degene die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuinen, der drie engelen die nog bazuinen zullen. Dus er komen er nog drie, en die zijn wat erger dan de eerste vier. Nou, en dan komt de vijfde, dat is hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 12. En dan de zesde, en dat is dan dus het tweede wee. De zesde bazuin in hoofdstuk 9, vers 13. En dat loopt dan in ieder geval het hoofdstuk uit, hè? Maar voordat dan de... Kijk, wat we dan verwachten is dat de zevende bazuin gaat klinken. En dan, dat is dan dus de laatste. Dat was al aangekondigd immers. Want na de vierde zouden nog drie komen. Namelijk nummer 5 en nummer 6. En aan het eind van de vijfde staat al... 1 wee is gegaan, ziet er komen nog 2 weeën na deze. Zie? Dus ze worden uitdrukkelijk afgeteld van schiet nou op. Nou, en dan komt de zesde... En dat is hoofdstuk 9 verder uit, vanaf vers 13. Hè. En dan, voordat dan doorgegaan wordt naar de zevende bezuin, komt er een parenthese, komt er een gedeelte tussenin, namelijk dat is hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11.
Dan houden we met die zegels.
Ja, ja. Hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11 zitten net even tussen, voordat de zevende bezuin klinkt. En die zevende wordt genoemd in 11 vers 15. Daar staat, en de zevende engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende de koninkrijken der wereld, niet eens aarde, hè, maar wereld, kan geen misverstand over bestaan, van de hele schepping namelijk. De koninkrijken der wereld zijn geworden onze Heere en van zijn Christus, en hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. En de 24 oudsten die voor God zitten op hun tronen vielen neder op hun aangezicht en aanbaden God. Dat zijn we ook zo van ze gewend trouwens. Hè? Hebben we al eerder gelezen namelijk. Zeggende, wij danken u Heere God almachtig die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. Waarbij heersen het woord is voor het aanvaarden van de heerschappij. De nieuwe vertaling zal het ook wel anders vertaald hebben. Je hebt het koningschap aanvaard of iets dergelijks, want dat is de betekenis ervan. En de volken waren toornig geworden en uw toorn is gekomen. En de tijd der doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven uw dienstknechten, de profeten en de heiligen. En degenen die uw naam vrezen, de kleine en de grote. En om te verderven degenen die de aarde verdierven. En je ziet dat hier onder het zevende bezuin gezegd wordt dat de koninkrijken der wereld geworden zijn onze Heere en van zijn Christus. Dat hij als koning zal heersen, niet 1000 jaar staat er trouwens, maar in alle eeuwigheid. En dat daarmee het oordeel over de levende mensheid, over de volkende aarde, voltrokken is. Dat is wat gezegd wordt in deze verse aan het eind van hoofdstuk 11. Namelijk dat de aarde, of dat hele wereld, namelijk hemel en aarde, aan Christus is onderworpen. Houdt automatisch in ook dat Satan van de aarde is weggenomen. Gevangenis geworpen is in de afgrond enzovoorts. Dat staat weliswaar niet hier, maar dat staat in Openbaring 19 is het inmiddels, geloof ik. Want wat we ook in de gaten moeten houden, en dat vertel ik je maar even bij, is dat we in deze 33 jaar te maken hebben met 7 bazuinen. Maar dat er bovendien ook sprake is van 7 violen. En dan wordt het een aardig orkest natuurlijk, met 7 bazuinen en 7 violen. Aardige big band. Maar dit zijn andere violen. Dit zijn violen met een F. En dan zult u zeggen, ja dat dacht ik al. Want er zit altijd zo'n gat in ook, weet je wel. In zo'n viool met zo'n F, dat weet u wel, hè. Wat te zien? Er zit een viool bovenop en weerszijde van de snaren. Er zitten zo'n 2 van die F'en. F'en.
Straks maak ik die boven
nog een strijkstok. De ene F betekent dat je het met een F schrijft en de andere betekent dat je er veel voor moet betalen. Maar dat gaat het dan niet om. Ja, nee hoor. Maar een viool is een fles eigenlijk. Hè? Let op het woord viool, fles. Die F en die L, dat is het woord hoor. Echt. Een viool is een fles. Ja, mag je zien? Ik weet heel zeker dat het zo is, want dan moet je maar eens kijken op die kaarten van Ducardi. Of van het Morgenrood, wat hetgeen hetzelfde is natuurlijk. He? Dan zie je de violen afgebeeld inderdaad als flessen. Want zo is het, flessen. Ik heb ze trouwens wel eens gezien in het museum. Violen. Maar het zijn flessen die uitgegoten worden. Die worden genoemd een paar hoofdstukken verder. Ik moet even kijken, dat is hoofdstuk 15 en hoofdstuk 16... van Openbaring. En ik geloof, ik ga het nou niet uitleggen, maar ik geloof dat die 7 violen en die 7 bazuinen precies parallel lopen. Dat wil zeggen dat de eerste viool en de eerste bazuin spreken over dezelfde dingen. De tweede viool en de tweede bazuin spreken over dezelfde dingen. En zo komen we uiteindelijk terecht bij de 7e viool en de 7e bazuin die over hetzelfde spreken. Want onder de 7e viool wordt inderdaad gezegd geconcludeerd dat de koninkrijken der aarde geworden zijn van God. Van Christus dus. Dat is aan het eind van hoofdstuk 16. En dus onder de zevende viool is de enige plaats die ik zomaar zou kunnen noemen in de Bijbel waar rechtstreeks gesproken wordt over Armageddon. Wij hebben er veel meer van gemaakt dan de Bijbel ervan zegt. Armageddon is de ene, wordt maar één keer genoemd en dat is hier in verband met de zevende viool. Het spreekt namelijk over het oordeel, over de volkeren der aarde. De laatste eindstrijd der volkeren heet dat. Maar omdat we elkaar goed begrijpen zeg ik er maar bij dat het daarbij gaat om een strijd tussen Israël, een gelovig Israël uiteraard, onder de heerschappij van Christus, tegen de legers van Babel. Staat er trouwens ook heel eenvoudig bij dat het dat is, want het is de strijd tegen de legers die komen van over de Eufraat. De koningen van die komen van over de Eufraat, waarvan de wateren zijn opgedroogd. Dat wil zeggen, ze komen niet over de Tigris, maar wel over de Eufraat, waaruit volgt dat ze wonen. Dus ze komen van tussen de Eufraat en de Tigris. He? Wat net over de Eufraat ligt, Babel. En dat staat in Openbaring 16 over die koningen van over de Eufraat, de koningen van de opgang der zon. Maar dat is gewoon Babel, die immers de hoofdstad van de wereld is. En waar het nou om gaat is dat inderdaad dus de zevende viool en de zevende bazuin samenvallen. Want onder de zevende viool worden de legers van Babel verslagen in Armageddon. En onder de zevende bazuin staat dan ook uitdrukkelijk dat de koninkrijken der aarde zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus enzovoorts. En het hangt uiteraard met elkaar samen. Het is niet zo moeilijk. Waren er vragen over... Goed, dan laat ik dat er even dus bij zitten. Zeven bazuinen, zeven violen gaan dus in principe gelijk op. Dan kom je terug in Openbaring 10 en 11. Want Openbaring 10 en 11 worden beschreven tussen de zesde en de zevende bazuin. Eigenlijk, nog beter, de Openbaring 9 spreekt nog over wat er gebeurt onder de zesde bazuin. En Openbaring 11, vers 14, is de afsluiting van die zesde bazuin. Want er staat, het tweede wee is weggegaan, ziet de derde wee komt haast. Dat is ook wat gezegd werd aan het eind van de vijfde bazuin, namelijk in vers 12 van Openbaring 9. Dus de vijfde wordt afgesloten met het ene wee is gegaan, nog twee weeën naar deze. En de zesde wordt afgesloten in 11 vers 14, het tweede wee is weggegaan, ziet de derde wee komt haast. Namelijk nog eentje dus. En dat betekent dat hoofdstuk 10 en 11 beschreven worden nadat de zesde bazuin beschreven is, maar voordat de zevende wordt aangekondigd. En vanwaar nou die onderbreking? Nou, dat is eenvoudig uit de inhoud van die twee hoofdstukken te zien, want er staat namelijk, wat staat er eigenlijk, hoofdstuk 10... Daar staat, ik zag een andere sterke engel afkomen van de hemel. En dan zou je verwachten dat de engel is met de zevende bezuin, maar dat is hij niet. Hij zou het moeten zijn, zou je zeggen, maar hij is het niet. En hij komt af van de hemel. Hij was bekleed met een wolk en een regenboog was boven zijn hoofd. En zijn aangezicht was als de zon en zijn voeten waren als pilaren van vuur. En hij had in zijn hand een boekschen dat geopend was en hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. Beeld van de volkeren, zowel als Israël dus, hè? De zee en de aarde. En hij riep met een grote stem gelijkerwijs een leeuw brult en als hij geroepen had spraken de zeven donderslagen hun stemmen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben, schrijf dat niet. En dan was de vraag... Wat werd er nou gezegd? En wat heeft Johannes nou niet geschreven? Wat hij wel gehoord heeft? Dat is de vraag. En dan zeggen we, dat weten we niet, dus is het nog verborgen. Nee, die is niet vervuld. Helemaal niet. Helemaal niet. Dus die zeven dingen zijn... Die zeven donderslagen waren er. We weten niet wat ze gezegd hebben. Dus is het een verborgenheid... Want het is er wel, maar we weten niet wat het is. Nou, dat is nou een verborgenheid. Nou, dan gaan we verder. Wat moeten we anders, hè? Er staat... En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde hief zijn hand op naar de hemel en zwoer bij ding die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarin is en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. Er zou geen tijd meer zijn, wordt het dus gezegd, hè? Dat is wat we wel weten. 7 donderslagen weten we niet, maar wat die engel zei, vervolgens weten we wel, namelijk dat er geen tijd meer zou zijn. En dat heeft de betekenis van wat het in gewoon Nederlands ook betekent, namelijk dat er geen uitstel meer zal zijn. En zo is het dan ook vertaald in de nieuwe vertaling. Niet dat dat een goede vertaling is, hoor. Want als vertaling is het niet goed. De Statenvertaling is goed, maar wij verzuimen te lezen wat er staat. Er staat dat er geen tijd meer zal zijn. Niet dat de tijd er niet meer zal zijn, maar er zal gewoon geen tijd meer zijn. En dat betekent inderdaad dat er geen uitstel meer zal zijn. Er geen tijdsperiode meer over is. En dat is de betekenis van het Grieks. Daar kan ook niet aan getwijfeld worden. Omdat hier niet sprake is van het Griekse chronos. Dat is het normale woord voor de tijd als principe. Tijdsbegrip, chronos, vandaar chronometer enzovoorts. Hè. Maar ik meen dat het kairos is, het woord wat hier gebruikt wordt. En dat betekent tijd in de zin van een bepaalde tijdsperiode. Daar gaat het om. Tijd die verstrijkt. En dat is wat hier staat. Dat zal er niet meer zijn. Dat wil zeggen, er zal dus geen tijd meer verstrijken. En dat betekent dus precies wat het in gewoon Nederlands betekent. Er zal geen tijd meer zijn. Dat wil zeggen, er is geen tijd meer over, er is nou haast mee. Waarmee? Waar is haast bij? Nou, die zevende bazuin, uiteraard. Daar gaat het om. Het zal nou niet meer uitgesteld worden. En dat zegt vers 7 dan ook. Maar in de dagen der stem der zevende engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk als zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Dan zijn we eindelijk bij dat vers. Zie, en nogmaals, vers 6 spreekt dus niet over de tijd die zou ophouden. Sommige mensen geloven dat in de toekomst op een gegeven moment de tijd niet meer zal bestaan. En dat de klok dus niet meer werkt. Men zegt, in de eeuwigheid bestaat er geen tijd meer. Je hebt van tijd, wat vroeger had je eeuwigheid, nu leven wij in de tijd, was door de tijd heen en in de toekomst is het weer eeuwigheid. Alsof dan de klok stilstaat. Het zou erg vervelend zijn als dat zo was. Want als er geen tijd is, kun je ook niks doen. En we zijn toch geroepen om wat te doen in de hemel, hoor. Ja? Ja. Afgezien van de betrekkelijk eenvoudige gedachte dat als er geen tijd is, dan is er ook geen plaats. Ga ik nou niet uitleggen, maar zo is het wel. Als er geen tijd is, is er ook geen plaats. En dan komen we terecht bij de vraag, is de hemel nou een plaats of een toestand? En dan zeggen we, nou, een plaats is het niet, want er is ook geen tijd. En dus is de hemel een toestand. Net als het nirwana van, is niet de hindoeïsten, van de hindoes, hè? Boeddhisten, ik kan die lui niet aan elkaar houden. Maar dat kunnen ze mij ook waarschijnlijk niet, dus dat geeft niet. Hè? Het is een tijdelijke toestand, ja. Maar dan zeggen ze, de hemel die is in ons en zo redeneer je die hele zaak weg. Hè? Dat is ook typisch iets wat je, nou laat ik maar noemen, wat ik bij Wijnrep ook tegenkom. Die tijd, dat is van deze wereld, maar straks houdt de tijd op en dan is alles een toestand. Nou ja, dat zal wel, ik vind het trouwens in de tijd ook al een toestand. Maar het gaat erom dat de Bijbel nergens leert dat tijd ooit zal ophouden. Dat is een gedachte die uit hele andere filosofieën en godsdiensten komt, maar die je in de Bijbel niet tegenkomt. In de Bijbel gaat de tijd gewoon door. Dat God boven de tijd staat, dat kan best wel eens wezen, maar noem hem dan maar eens één schriftplaats waar dat staat. Ja, je kunt er wel in noemen waaruit je het zou kunnen concluderen. Een uitspraak als, ik ben die ik ben. Of eer Abraham was, ben ik. Dan voel je toch dat er iets met de tijd niet klopt. Maar er staat tegenover dat dit soort uitspraken in het Hebreeuws al zo vreemd niet meer zijn als dat ze in het Nederlands zijn, om de eenvoudige reden dat het Hebreeuws geen tijden kent in haar taal. De Hebreeuwse taal kent die tijden niet. Alleen daar zou je ook weer uit kunnen afleiden dat het dus misschien ergens heel ver weg bij God in de buurt geen tijd is. En dat kan wel zijn, maar ik blijf volhouden dat het een afleiding is, maar het staat nergens zo in de Bijbel. De Bijbel spreekt juist over tijd en over eeuwigheid en eeuwigheden, waarin de tijd gewoon doorgaat en niet ophoudt. Het kenmerk van de eeuwigheid is niet dat er geen tijd is, maar het kenmerk van de eeuwigheid is dat de tijd niet ophoudt. Terwijl bij ons de tijd altijd verandering met zich meebrengt. Maar het verschil zit hem niet in de tijd, maar het verschil zit hem in de verderfelijkheid, de vergankelijkheid van de wereld waarin wij leven, de onvergankelijkheid van die wereld. Dat is het enige verschil. De tijd is in principe gelijk. Nou goed, dus nogmaals, in dit vers gaat het daar niet over. Hè? Wij gaan dus ook door. Vers 7 zegt, maar in de dagen der stem, de zevende engels, wanneer hij bezuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden. Dat wil zeggen dat de verborgenheid van God in het verleden niet vervuld werd, dat het kennelijk wachten op die zevende bezuin, en dat dat wachten op die zevende bezuin omschreven kan worden als uitstel. Hebben jullie dat? En zo heb ik het ook eerder geformuleerd. Want in feite hebben we nog steeds die lijn die vanuit het Oude Testament komt, om ook tot en met de 69e week van Daniel, dat wil zeggen tot de eerste komst van Christus, daaromtrent, om het een beetje ruw te omschrijven. En dan verwachten we de komst van het koninkrijk, de openbaring ook van het koninkrijk, maar wordt er gezegd, nee, dat kan niet, de Zoon des Mensen zal eerst opvaren naar de hemel, en de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen. Dat zei Petrus, in Handelingen 3 was het, meen ik, of 4, wil ik afwezen. Maar in ieder geval, de apostel Petrus verwachtte oorspronkelijk dat het een zeer korte tijd zou zijn, en dat dan inderdaad de Heer uit de hemel zou terugkeren, namelijk bij de bekering van Israël, om de vervallen hut van David weder op te richten. Maar dat zei Jacobus in Handelingen 15. Goed, maar dat is wat zij verwachten. Maar de tijd die vervolgens volgde moet voor hun eruit gezien hebben als uitstel. En in ieder geval was het kairos. Dat wil zeggen, het was tijd die verliep terwijl de verborgenheid niet vervuld werd. Want op dat moment liep de verborgenheid, dat wisten ze ook wel. En daarom wachten ze af. Maar het werd niet vervuld. Integendeel, er werd wel steeds meer over de verborgenheid verteld inmiddels door de apostel Paulus, maar het werd niet vervuld in de zin van voltooid. En men wachtte dus op de bekering van Israël en daarmee gepaardgaand de wederkomst van Christus en de oprichting van het koninkrijk. Dat is waar de apostel Petrus dan ook zo uitgebreid over geschreven heeft in zijn brieven. Maar wat hier nou staat, is dat de verborgenheid vervuld zal worden en dat er dus geen uitstel meer zal zijn, waarmee je maar weer ziet dat de verborgenheid van het koninkrijk gezien kan worden als uitstel van het koninkrijk. Natuurlijk, je kunt zeggen, dat is heel verschillend. Verborgenheid van het koninkrijk en uitstel van het koninkrijk, dat is het ook. Maar beide redeneringen zijn mogelijk afhankelijk van je uitgangspositie, hè? De verborgenheid van het koninkrijk is het koninkrijk, maar dan in de hemel. Maar zolang het in de hemel is en zolang het verborgen is, wordt het op aarde niet openbaar. En dus vanuit het aardse standpunt is het een uitstel van het koninkrijk. En dat is wat hier staat. Alleen hier wordt gezegd dat uitstel, dat zal een keer ophouden. Het zal een keer voorbij zijn, op een gegeven moment zal er geen uitstel meer zijn. En dat houdt dus in dat dan dus de verborgenheid vervuld wordt. En vandaar dat het er zo staat. Als het uitstel voorbij is, wordt de verborgenheid vervuld. Want dan wordt het verborgen koninkrijk op aarde geopenbaard. Zie, als je die grondbegrippen kent, is dit geen raadsel. Niet zo moeilijk om te raden. Dus er zal geen uitstel meer zijn. Maar wanneer de zevende engel bezuint, dan zal de verborgenheid Gods vervuld worden. En het punt is nu dat hier gesproken wordt over de verborgenheid in twee verschillende termen, namelijk in de uitdrukking verborgenheid en in het woord tijd of uitstel, want dat is de betekenis van de uitdrukking hier. Maar dat sluit aan bij vers 4, waar gesproken werd over de zeven donderslagen en hun stemmen die gesproken hadden, terwijl er niet mocht worden opgeschreven wat er gesproken was. Dat was verborgenheid. Zodat dit hoofdstuk, hoofdstuk 10, opent met de verborgenheid aan te halen. Zeven donderslagen, maar er wordt niet geschreven. Zodat we daardoor bepaald worden bij de verborgenheid. En dus bij de uitstel van het koninkrijk. En vandaar dat vers 6 dan zegt, ja, maar er komt de tijd dat het koninkrijk niet meer wordt uitgesteld en dat die verborgenheid vervuld wordt. Zie? Wat we dus nu tegenkomen is dat de verborgenheid van het koninkrijk eigenlijk alleen beschreven wordt als 7 donderslagen, waarna het uitstel voorbij zal zijn en waarna de verborgenheid vervuld zal worden. Daar gaat het in dit schriftgedeelte om. En dan voordat het zover is, wordt er nog gezegd, neem het boek en eet het op. En het was in zijn mond bitter als, in zijn mond zoet als honing, hè, en bitter in de buik enzovoort. Want hij moest nog profeteren, Johannes moest nog profeteren over vele volken en natie en talen en koningen. Daarna volgt hoofdstuk 11, wat inderdaad in zijn geheel spreekt over de verborgenheid van het koninkrijk. Eerst gaat het aan het eind van hoofdstuk 10 over Johannes, die nog moet prediken, profeteren. Daarna komen we terecht in hoofdstuk 11, waarbij 2 getuigen profeteren, namelijk in Jeruzalem, in de straten van de stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heer gekruist is, zegt vers 8. En als hun tijd van 42 maanden waarin ze zouden moeten profeteren voorbij is, dan worden ze gedood enzovoorts. En waar het daarbij om gaat is heel eenvoudig. Het gaat namelijk om wat er gebeurt nog tijdens de verborgenheid in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, waarin de 2 getuigen optreden. Die 2 getuigen treden op nadat de gemeente van de aarde is weggenomen. Dat is heel vanzelfsprekend. Als alle gelovigen weg zijn, dan... Ja, dan moeten er toch 2 weer zijn om te getuigen. Want 1 getuige kan niet, moeten er altijd minstens 2 zijn. Maar alle die kunnen getuigen zijn van de aarde weggenomen door de opname van de gemeente. Vandaar de 2 andere gelovigen van oudsher op de aarde gezet worden om alsnog en in tweede instantie te getuigen. Ze doen dat ook, ze worden dan hier omschreven. Kennelijk als Mozes en Elia, dat hoeft ook niet de minste twijfel over te bestaan, dat zij dat zullen zijn. Maar gaat om dat daarbij gesproken wordt over de verborgenheid van het koninkrijk. Want wat die 2 prediken is inderdaad dat het koninkrijk er is, al is het dan nog verborgen. Want het is nog verborgen. Maar ze prediken het koninkrijk, een verborgen koninkrijk dus, wat in de zeer nabije toekomst geopenbaard zal worden. Want een verborgen koninkrijk is een koninkrijk. En zij zijn dat koninkrijk, deze 2 getuigen. Of ze maken er deel van uit. Je ziet deze hoofdstukken spreken over de verborgenheid van het koninkrijk. Eerst, ja, eigenlijk moet ik zeggen, eerst over de gemeente. Maar dat is een beetje moeilijk, maar dat is in vers 1 en vers 2 van hoofdstuk 11, waar het gaat om een tempel. Het is in een visioen. Het gaat om de geestelijke betekenis daarvan, van die tempel. En dat is uiteraard de gemeente. Maar goed, daar ga ik nou niet verder op in, want ik hoef niet de openbaring te bespreken. Maar eerst wordt die tempel daar genoemd, wat een beeld is van de gemeente. Daarna die 2 getuigen, je ziet, dat is precies de volgorde tijdens de verborgenheid van het koninkrijk. Eerst de gemeente, daarna in de eerste helft van de 70ste week die 2 getuigen. Daarna uiteindelijk niet alleen de bekering van het overblijfsel van Israël, maar uiteindelijk zelfs het overblijfsel uit al de volkeren. Want zo eindigt dit schriftgedeelte in halverwege vers 13, daar staat, en de overigen, dat wil zeggen het overblijfsel, de overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. En dat slaat uiteindelijk op wat er gebeurt aan het einde van de hele periode van 40 jaar, de hele bedeling van de volheid der tijden. Want het verhaal is eenvoudig. Tijdens de verborgenheid van het koninkrijk hebben we in eerste instantie te maken met die tempel. En laat de voorhoofd uit, dan weet hij niet. Want die is de heidenen gegeven staat. Het gaat alleen nog over de gemeente. Dat is de periode waarin wij leven. Daarna de 2 getuigen in de eerste helft van de 70ste week. En u weet waarschijnlijk inmiddels al lang dat degenen die dan tot bekering komen inderdaad doen wat tot hen gezegd wordt. Als het gelovigen zijn, doen ze dat immers. Ze vluchten namelijk het land uit. Tot hen wordt dat gezegd uit in Matthäus 24. Tot de gelovigen in die dagen wordt het gezegd, wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting, dat als dan bij Judea zijn vloeiden naar de bergen enzovoorts. En dan vluchten ze dus het land uit. Vandaar dat je ze hier verder in openbaring 11 in Jeruzalem niet tegenkomt. Het lijkt net of er helemaal geen bekeerlingen zijn, maar ze zijn er uiteraard wel, alleen niet in Jeruzalem. Ze zijn er keurig uitgevlucht. Die twee niet, want die waren eenmaal in Jeruzalem gesteld en worden dus ook prompt gedood. Na 42 maanden, of 1260 dagen, na de eerste helft van de 70ste week. En alleen uit het simpele feit dat die halve week niet eindigt met de bekering van Israël, maar in tegenstelling eindigt met de dood van die twee getuigen, daaruit blijkt dat dit dus de eerste helft van de 70ste week is en niet de tweede helft. Want de tweede helft eindigt met de bekering van Israël. Dat is precies tegenovergesteld. Dus het is heel duidelijk, twee getuigen als vertegenwoordigers van het verborgen koninkrijk, en dat het koninkrijk verborgen is in die dagen blijkt ook, want ze vluchten zelfs het land uit naar Petra. Als dat geen verberging is, weet ik het niet meer. Hè? Zij verbergen zich in de rots. In de rotspleeg. In Petra. De termen die je daar dus met zo kunt lezen. Schuilen in de rots. En klem vast aan de rots, u, aan Petra, en zo, dat is allemaal waar. Nou goed, daarna krijgen we dan vervolgens aan het eind van de 70ste week de bekering van Israël, van al wat er van over is, wat tot geloof gekomen is enzovoorts. Dat is nog steeds dat verborgen koninkrijk, want het gaat nog steeds alleen maar over Israël. Het gaat nog niet over de rest van de wereld. En vanaf dat moment prediken 144.000 in de hele wereld het evangelie. Zie? Gedurende 33 jaar. En pas aan het eind daarvan is sprake van het overblijven uit alle volken, uit alle geslachten, talen, volken, natie. En zo eindigt dan ook Openbaring 11 vers 13. De overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. En dan, het tweede wee is weggegaan, ziet de derde wee komt haast en de zevende engel heeft gebazuind enzovoort. En dan staat er, de koninkrijken der wereld zijn geworden onze heren en van zij Christus en hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Dat is het hele verhaal, want aan het einde van die 33 jaar, aan het einde van de totaal 40 jaar dus, is de verborgenheid vervuld. Dat betekent dat er van het koninkrijk niks meer verborgen is, maar dat het volledig geopenbaard is geworden. Dat is het. En wat we nou vast moeten houden voor de volgende keer, is dat inderdaad de verborgenheid van het koninkrijk loopt vanaf de opstanding van Christus tot aan het einde van de zesde bedeling. Het duurt dus precies twee bedelingen lang, tot aan het begin van de 1000 jaar. Want dan klinkt de zevende bazuin. En dan wordt gezegd, alle koninkrijken der wereld zijn geworden onze God, onze Heer en van zijn Christus. En dan is dus de verborgenheid vervuld. En dat is van belang, omdat we de volgende keer gaan naar Openbaring 1, 2 en 3, waar we die zeven brieven vinden, die inderdaad over de verborgenheid spreken zoals ze staat, maar dat wil niet zeggen dat ze spreken over de gemeente uit de vijfde bedeling, ook niet dat ze spreken over de gemeente uit de zesde bedeling, niet eens alleen voor Israël, ook niet voor de volken in de zesde bedeling, maar het spreekt over alles met betrekking tot het koninkrijk, wat deel uitmaakt van het koninkrijk op enige wijze, vanaf de opstanding van Christus tot aan de vestiging, de openbaring van het koninkrijk over alle volken. Het behelst dus inderdaad twee bedelingen. Nou, daar hebben we het de volgende keer over. En we zullen nu eerst de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat wij mogen weten deel uit te maken van dat verborgen koninkrijk wat in de toekomst geopenbaard zal worden. We danken u dat we met zoveel stelligheid en zekerheid mogen spreken over deze heilswaarheden die u ons hebt willen openbaren. We danken u, Vader, dat u ons de ogen verlicht, dat u ons de mogelijkheid geeft om deze dingen te bestuderen en om ze te accepteren en zelfs om ze te begrijpen. We danken u, Vader, dat we zo mogen leven met een zekere toekomstverwachting, wetend dat u zult doen wat u beloofd hebt, dat u ook machtig bent om te doen wat u beloofd hebt en dat u ook getrouw bent om dat te doen. Wij danken u dat we ons geloof mochten vestigen op u, die u zelf aan ons hebt willen openbaren en niet alleen aan ons, maar ook aan de wereld. Wij danken u, Vader, voor die rijkdom dat we aan uw hand vooruit mogen gaan en mogen zien op die geweldige toekomst die u hebt weggelegd en bereid hebt door het werk wat u volbracht hebt in onze Heer Jezus Christus. Wij danken u voor die heiland, die hoge priester en die koning. Amen.